Als thema heb ik gekozen, niet de klassieker van Geel de Leidensweg uit de doeken doen, die is gekend. Maar ik ga een ander aspect nemen, die ook een zware vorm van lijden was voor Jezus. En ons hart is gericht naar Pasen. En daarom is de vraag terecht, verwacht je ook bij Pasen of herdenk je bij Pasen de correcte Messias? En als we zeggen, Maranatha, ik kom terug, wie verwachten we dan eigenlijk? We moeten eerlijk zijn. Laten we naar de wereld kijken. De mens. De Bijbel heeft daar een heel duidelijke verklaring voor. De zondeval. Die zoekt God niet van nature. We weten waarom. De geestelijke antennes zijn gestorven. Die liggen in coma. Moeten weer geactiveerd worden door de Heilige Geest. Dus God is geest. Dat geestelijk contact is er van nature niet. Geestelijk blind. Geestelijk doof. En ergens kun je begrijpen dat de mens zegt, ik ervaar God niet, of ik geloof hem niet, ik zie hem niet, ik wil bewijzen. Van nature zoeken we de mens niet. Je moet niet ver aan zoeken, kijk gewoon in je omgeving, bij je buren, en je familie. Wie zoekt daar oprecht in je familie? God zoeken, bewust, totdat hij hem vindt. De mens is ook van nature door die gevallen toestand ook helemaal niet geïnteresseerd in God. Helemaal niet. Laat staan de waarheid. Daardoor zijn we van natuur op onszelf gericht, noemen het egoïsme, met alle excessen dat we kennen, super-egoïsme. En eigenlijk ook als we verder kijken, van nature gaat de mens God. Zonder wedergeboorte zijn we Godgaters. De meeste mensen dromen van een planeet, laat me rust, laat me mijn ding doen, laat me lekker mijn zin doen. Geen enkele mens wil verantwoording afleggen aan een heilige God die wel de regels ingesteld heeft, want hij is God. Wat je moet doorhebben is dat de mens van nature een rebel is en ongehoorzaamheid aan God is echt onmogelijk. Het gaat gewoon niet. Het is een erbarmelijke toestand. En wat we zien, in de Bijbel zegt als de tijd rijp was of vol, dan stuurde God zijn zoon naar de aarde om het reddende werk te starten. Het was beloofd in ontelbare profetieën. En we moeten dus niet gaan schrikken als Jezus dus naar de planeet komt, dat ten eerste mensen Godgaten niet moeten weten van een schepper die de regels zet, hoe dat het in elkaar zit, en van nature sterk egoïstisch zijn en eigenlijk niets met hem willen hebben, maken hebben. Jezus was op het moment dat hij kwam helemaal niet welkom. Helemaal niet. Kun je je voorstellen, je bent de schepper. Je hebt alles gecreëerd. Je geeft enkel maar het goede. Al het goede blijf je geven, zonder voorwaarden. Ze moet je niet hebben. Ze haten je. Ze willen je zelfs vermoorden. Kijk naar het leven van Jezus. Dan telbare keer met de dood bedreigd. Waarom? Hij zweeg niet. De waarheid was heilig voor hem. Hij sprak de waarheid zoals het was. En mensen haten dat op een plaats gezet te worden. Van nature willen we gelijk hebben. Autoriteit en gezag en positie van Jezus werd telkens in vraag gesteld. Wie bent jij dat je dat mag zeggen? En u weet in het Joodse traditie, en men wist dat van de profeten en zo, of apostelen, als je zei, ik kom van God, wonderen en tekenen. Anders waar je niet gelooft. Ontelbare keren heeft men ook gevist aan Jezus. Oké, je zegt wel, ik ben deze en ik ben deze. Toon dat een keer, doe een keer een mirakel. Zelfs Herodes zou een keer geen wondertje doen. Dan gaan wij wel geloven. Zelfs tot op het kruis zijn ze. Komt er maar zelf aan, je gelooft in God. Valselijk beschuldigd, schijnproces. Verworpen, gegaat. Dus Jezus kwam eigenlijk ook op een ellendige tijd. Als wij daar een beetje relatie mee zoeken, dat zou ongeveer dezelfde bezetting zijn als Nazi-Duitsland in Europa. Romeinse Rijk. Men schrok er niet voor om de doodstraf uit te voeren. Kruisigingen waren bijna dagelijkse kost. En het Romeinse Rijk overheerste met een ijzeren staf. Kruisigingen waren een manier om af te schrikken. En dan spreken we nog niet over slavernij enzovoort. Dus we verschrikken niet als God naar de wereld komt als de vleesgeworden zoon, dat hij helemaal niet welkom was. En dat het ellendig was. Welke is de vorm van lijden van Jezus? Een eerste vorm van lijden dat je gaat hebben. Je komt met de waarheid en niemand gelooft jou. Hopelijk kom je dat niet te veel tegen. Je hebt iets meegemaakt. Je wilt dat de volledige eerlijkheid delen met je familie of zo. En niemand die gelooft, die begint te spotten zelfs. Ze geloven je nog niet. Laat staan dat je voor een rechtbank verschijnt. Onschuldig beschuldigd wordt. Je vertelt de waarheid. Maar de advocaten geloven niet. De rechter gelooft niet. Hij vliegt in de gevangenis. Moet verschrikkelijk zijn. En het is gebeurd, hè? Rechtelijke dwalingen, mensen die jaren onschuldig in de gevangenis vliegen. Ik vind dat verschrikkelijk. Als je oprechtheid de waarheid zegt, en wordt door niemand geloofd. Er is dan een gradatie erger is, verwerping. Dat is niet enkel je niet geloven, maar gewoon je bedreigen, buitenwerpen, bedreigen met de dood. En de verwerping is bij Jezus totaal. We gaan even een paar teksten nemen om dat te onderbouwen. Je kunt meevolgen in je eigen Bijbel. We gaan even kijken met wie Jezus in contact kwam. En daaruit krijg je totale verwerping. Eerste confrontatie. De vertegenwoordigers van God op aarde. De religieuze machten. Hetzelfde of ja, Jezus nu zou terugkomen en ja, de protestantse kerken en de katholieke kerk en zo verder en de charismatische kerken. En die zou, Jezus komt hier en zou zeggen, je kan de Messias niet zijn, maar vader je niet. Lucas 6, vers 6 tot 11. Eerste verwerping, heel duidelijk, de fariseeën en de schriftgeleerden. Mannen die 30 jaar studie achter de kiezen hadden, die de Torah van binnen en van buiten kenden. Schriftgeleerden die de wet van God perfect kenden. En we gaan even lezen vanaf vers 6 in hoofdstuk 6. Het gebeurde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge kwam en hij gaf onderwijs. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op hem of hij op de Sabbat genezen zou. Om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen, ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? En nadat hij hen allen rondom aangekeken had, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij deed dat. En zijn hand werd hersteld gezond als de andere. En nu komt het. Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. Kun je dat voorstellen? Waarschijnlijk een man, verschrompelde hand, werk onbekwaam, een leven van bedelen, armoede, ellende. En Jezus geneest hem op voor hen de heilige dag, de Sabbat. En dan overtreedt hij in hun ogen een ja, een wetje, een regeltje. En dit is gelijk aan zijn doodvonnis voor de meesten. Hoe ver kun je gaan? Iemand wordt echt genezen. Kun je dan niet minstens wat blijdschap hebben dat die mens gered is van de ellende en de bedel en een bedelleven? Nee, dat wetje was overtreden. En dan dachten ze in hun denken, de Messias die gaat toch wel minstens heel de wet van Mozes respecteren. Maar Jezus stond boven de wet. Nog een voorbeeldje. Geestelijke confrontatie. Het Sanhedrin, laten we zeggen de opperste macht in Jeruzalem. De hoge priesters, de oudsten. Matteüs 26, vers 57-68. Ik kan een heel stukje nemen, gespreid over twee slides. Ik lees vanaf vers 57. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester, en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem konden doden, zouden doden. Maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En dan de andere versen, vanaf vers 62. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoord u niets wat getuigen deze tegen u. Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. En wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met de vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Heel de geestelijke macht, de raad, hoge priesters, oudsten, beschuldigen hem van wat men noemt blasfemie, godslastering. En in de oudheid stond er daar doodstraf op. Heel merkwaardig is vers 64... Hier zou je zeggen, Jezus raakte een beetje in het nauw, wanneer hij bleef zwegen. Dat was ook voldoende aan de profetie, dat hij naar de slagbank zou gaan en zich niet zou verdedigen. Maar hier krijg je een heel merkwaardige anekdote. De hoge priester zegt hem, ik bezweer u bij de levende God. Jezus stond voor de waarheid, ik kon niet zwijgen op dat moment. Hij moet voor de waarheid staan en hij bevestigt, ik ben de Christus. Maar natuurlijk zagen ze hem de Christus niet, blasfemie. Doodstraf. Oké, verworpen door de geestelijke macht. Volledig. Zelfs met de dood. Bedreigd. En het is hun ook gelukt. Oké, misschien hebben we wat meer krediet bij andere partijen. De wereldse macht dan. Laten we zeggen, de politiek en de machtsleiders. Herodes. Merkwaardige tekst, Matthäus 2. Waar we zien hoe geniepig mensen kunnen zijn. Matthäus 2, 7 tot 8 en 13 tot 14. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En ze stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als het u gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. Een eentje verder, vanaf 13. Nadat ze vertrokken waren, zie een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. Hier zie je hoe het mensen kunnen zijn. Kijk wat Herodes op zijn communiezieltje beweert. Ik wil dat kind zien, ik ga het dan bidden en ik ga hem de eer geven. De achterliggende agenda komt later. Want Herodes, God openbaart aan de vader. Ik wil die dat kind gewoon vermoorden. Want ik ben op dit moment koning en ik duld geen koning die boven mij staat. Ook al is die gestuurd van God, liquideren. Goed. Andere wereldse macht, misschien wat krediet bij de andere wereldse machten. Het proces met Pilatus, de Joden en het ganse volk. Johannes 18, 33 tot 38. Ik heb het ook gespreid over 2 slides om het wat leesbaar te houden. Johannes 18, 33 tot 38. Pilatus dan hing het rechtsbouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dan vers 37, 38. Fenomenaal vers. Straks iets over zeggen. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde, U zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En Pilatus dan zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Hier zegt Jezus letterlijk uit de mond waarom hij naar de aarde gestuurd is, waarom dat hij geboren is en waarom dat hij naar de wereld gekomen is, om te getuigen van de waarheid. Er was op de wereld geen waarheid meer, want de Satan wordt ook de god van de wereld genoemd, met een kleine g. En het is de aartsleugenaar. Er is geen waarheid. God moest iemand sturen die de waarheid kon spreken. Heeft hij ook eeuwenlang gedaan met profeten en zo. Maar Jezus stond voor de volle waarheid. En we zien ook, Pilatus was zijn handen in onschuld. Maar niet voor God. Verschillende keer wordt hij van overtuigd, die man heeft geen schuld. Ik kan niets vinden. En toch veroordeelt hij hem tot de dood. Heeft Pilatus geen geweten? Is dat er een onschuldige mens, hij had een verschrikkelijk lot tegemoet. En hij misbruikt zijn macht om hem, een onschuldige, de dood in te sturen. Bovendien gaat hij niet vrij uit. De autoriteit van de waarheid, absolute waarheid, stond voor zijn neus. En hij spot. Lezen we dat niet eigenlijk, maar eigenlijk de reactie van Pilatus als Jezus getuigt van dat hij geboren is voor de waarheid. Wat is dat waarheid? Iedereen is de waarheid. Hij gaat verschillende keer over de streep en Pilatus gaat echt niet vrij uit. Ook al gaat hij uiterlijk zijn handen in onschuld wassen, niet voor God. Niet goed, hè? Geestelijke macht verworpen, volledig doodstraf. Pilatus zegt hij is onschuldig, maar stuurt hem toch naar het kruis. Dan gaan we het zoeken bij de familie. Dat doe je met vrienden en familie gaan. Hè. Nu gaan we een tekst voorlezen die weinig in de Rooms-Katholieke Kerk zal gelezen worden. Omdat het nogal confronterend is. Matthäus 12, 46 tot 50. Jezus zelf als persoon wordt niet verworpen. Als de zoon van Maria en de broer van zijn broers wordt niet verworpen als mens. Maar wel zijn bediening. Zijn boodschap en de waarheid wordt integraal verworpen door zijn familie. Matthäus 12, 46 tot 50. En terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broer staan buiten en ze zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over de discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Ik zeg Jezus letterlijk, jij verwerpt mij. Je verwerpt mijn bediening, mijn missie, wat ik kom doen. Je gelooft me niet. En hij ziet geen enkel ruggensteun van zijn bloedverwanten. Later weten we in het schriftboek Jacobus, zijn broer, geloofde hem niet. Hij is pas na de verrijzenis en het verschijnen tot geloof gekomen. Vind ik erg. Als je al geen ruggensteun vindt van je eigen ouders en broers en zusters. Volledig verworpen. Niet als mens, niet als zoon van en broer van, maar zijn bediening, de boodschap dat hij bracht. Als je bijbelcommentaren gaat lezen, zeggen ze letterlijk, ze dachten dat hij zot geworden was. Als je ook naar Marcus 3 gaat lezen. Ik dacht ze, waarschijnlijk hadden Maria en de broers ook vernomen ergens in het gebeurte van, weet je wat je zoon aan het doen is? Die is eigenlijk zot geworden. Zou ik niet met mij spreken? Want als hij zo verder doet, gaat het slecht aflopen. Waarschijnlijk zijn ze heel erg bekommerd geweest over wat er zou kunnen gebeuren met hem. Ze kennen de wetgeving, ook Romeinse bezetting, de geestelijke macht. En ik wil ze hem redden. Maar ze snappen dus niet waarom hij gekomen is. Oké, het lukt niet met de familie en de broers en de mama. Ja, je leerlingen dan, hè, die je later de vrienden noemt. ook daar krijg je hetzelfde fenomeen. Totale verwerping. Johannes 6:60-66. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: dit woord is hard, wie kan het dan horen? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hem: neemt u hier aanstoot aan. En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt, het vlees geeft geen enkel nut. De woorden die tot u spreek zijn geest en leven. Ik zeg: Jezus, ik wil u weer een wondertje zien. Wil u mij zien opstijgen naar de Vader, zodanig dat je zou geloven wat ik ga zeggen. Zijn discipelen verwierpen hem omwille van zijn boodschap. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven, want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door de Vader gegeven is. En dan heel belangrijk, laatste. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en hingen niet meer met hem mee. Oei, met de vrienden gaat ook niet zo goed. Een van je sterkste discipelen dan, Petrus. We weten hoe dat gelopen is met Petrus, maar toch een keer in de verf zetten. Matthäus 16:21-23. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij dood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genade, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mens. Moet je nog een beetje meemaken, hè? De pilaar, de kleine rots van zijn discipelen, Haantje de voorste, die letterlijk gezegd wordt: je bent een duivel. Je bent het instrument van de duivel. Hier zit een belangrijke boodschap voor elke christen. Ook een christen kan het kwaad, de stem van het kwaad, horen. En we gaan soms in tegen de wil van God. En dan moet ik helemaal niet zeggen wie hem verraden heeft. Judas Iscariot. Matthäus 26. Toen ging een van de 12 die Judas Iscariot geerde naar de overpriesters. En zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilverstukken toe. En vanaf toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leren. En dan, heel pijnlijk, de verwerping door alle discipelen. Allemaal. Allemaal. Marcus 14. 46-50. En ze sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden trok het zwaard en hij trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En dan zie je het. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten. Allen. Allemaal. Conclusie. Op het einde stond Jezus er helemaal alleen voor. Hij had verschillende keren gezegd: ze gaan mij kruisen. Ik kan gedood worden. Maar ik zal de derde opstaan. Hier zie je het bewijs dat er naar niemand geloofd heeft. Niemand. Ik kom naar de kern van het verhaal. Verwachten wij de juiste Messias? De wereld erkent een aantal messiassen. En de schrift waarschuwt ons daarvoor. Matthäus 24. Waarschuwing van Jezus zelf. Als iemand dan tegen u zegt: zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote wonderen en tekenen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. De wereld wordt soms overspoeld door valse profeten en valse Christussen in het meervoud. Ik ga een aantal modellen geven van valse Christussen. En als je gelooft in een valse Christus, dan zegt de Bijbel, je dient een afgod. Je overtreedt zelfs de eerste wetten van de 10 geboden. Een voorbeeldje van een valse Messias. En ik hoop in uw hart dat je de juiste Messias verwacht en in Pasen herinnert. Maar ook Maranatha, hij die nog zal komen. Een eerste model van een valse Messias, de Sinterklaas-Messias. Een paar kenmerken van zo'n Messias. Hij verhoort al jouw gebeden. Hij is gekomen om jouw egoïstische verlangen, wensen en dromen te vervullen. Geloof je de leugen dat je probleemloos Jezus een leven zal krijgen als je voor Jezus kiest? De cadeautjes liggen klaar. Een valse Messias, de liefdesmessias. Alles kan en mag vanaf nu, want de zonde is vergeven. De wet is afgeschaft. Ik moet enkel nog gehoorzamen wat ik zelf wil en niemand moet mij de les bellen. Niets hoeft meer, doe maar lekker je zin, jouw ticket voor de hemel ligt toch klaar. Leef er maar op los, hij houdt toch van jou, wat je ook zal doen of doet. Dat is de liefdesmessias. Of wat dacht je van de toornige, koude, liefdeloze rechter? Ook geliefd door sommigen. Dat is de God die jou helpt bij de verdeling van al jouw vijanden. Hij verdeelt diegenen die het niet eens zijn met jou. Hij zet recht wat volgens jou niet goed is. En je ziet heel duidelijk contrast tussen Yahweh in het Oude Testament en de liefde van Jezus in het Nieuwe Testament. De Bijbel zegt duidelijk, God is dezelfde. Er is daar geen contrast. Nog een voorbeeldje van een valse Messias, de Messias van de wonderen. Hij zal wonderbaarlijk voorzien in alles wat je wenst. Hij geneest op wonderbaarlijke manier jouw kwalen, ziekten en ongemakken. Hij doet de wonderen en teken voor jou, want hoe zou je hem anders kunnen geloven als Messias? Nog een valse Messias, de occulte Messias. Dit is de Messias van dwaalleer en dwaalgodsdiensten. Ja, er is wel iets, maar ik weet het niet heel goed. God is het universum en het universum is God. Geloof in het hiernamaals, de hemel en de hel, dat is ouderwets. En wie gelooft er dan nu nog? Alle godsdiensten leiden naar God en ze getuigen van de waarheid. Want God is toch liefde. Ik begrijp niet waarom we ons druk maken over de islam, hindoeïsme, boeddhisme, getuigen van Jehovah, New Age. We zijn toch vrij om te geloven. En Boeddha, dat was nog een toffe kerel, een hele wijze mens. Nog een valse Messias. De machteloze Messias. Er is heel veel lijden, miserie en dood in de wereld. Jezus overwon toch? Waarom doet hij niets aan die ellende? Ik kan niet God in God geloven als ik naar de wereld kijk. Waarom is er nog altijd kwaad en waarom laat hij dat toe? En dan een heel belangrijke. Als je toch die Jezus volgt, waarom worden jullie dan vervolgd en doet hij niets? En de laatste, maar er zijn er heel veel, zoveel of dat je wel. De laatste is de erg afstandelijke Messias. We begrijpen met het verstand dat Jezus gedacht wordt op Pasen en de Goede Vrijdag. Maar ik ervaar niets in mijn leven. Ze spreken altijd van relatie met Jezus, maar ik begrijp daar gewoon niet van. Ik merk geen enkele gebedsverhoring. Ik weet niet of God nog van mij houdt of hij zelfs geïnteresseerd is in mij. Maar is alles wel vergeven? En is alles wel juist in de Bijbel, want heel velen zeggen, zelfs heel slimme mensen, dat het anders is. Daarom doe ik een oproep aan u. Als we naar Pasen toe leven, zondag, zijn we dan met de juiste Messias bezig. Laten we naar de waarheid terugkomen en sluit ik af. Jezus Christus is de enige ware Messias. En hij was een Jood. Voor twee zaken moet je heel dankbaar zijn. Voor de Joden, anders zijn we nooit woord van God gehad hebben. En de Messias is voorkomen uit het Jodendom. Heb je daar al voor bedankt. En de derde is, de redding is voor iedereen. Jezus deed het uit vrije wil. Uit liefde voor jou heeft hij het kruis gedragen, het lijden. Nog belangrijker, het is de enige die opstond uit het graf. De enige. Mohammed voor de islam stond niet op uit het graf. Boeddha ook helemaal niet. En al die grote, fameuze geestelijke leiders, er stond geen enkele op uit het graf. Enkel Jezus. Het graf was leeg. Je kan een kind van God worden door wat het werk van Jezus gebeurd is. Er is wedergeboorte en redding mogelijk. God wil jou transformeren naar het beeld van Christus. Daarvoor schenkt hij jou de Heilige Geest zichzelf om dat te gaan bewerkstelligen. En vanaf dan kan je nooit meer alleen zijn. Nooit meer. Wat er ook gebeurt. En hij is er als vader voor zijn kinderen. Beschermend, troostend en helpend. En neem alsjeblieft je Bijbel ter harte. Want God is een God van ja en amen. Alles dat hij beloofd heeft, is getekend door zijn bloed. Ik wens je dus, dat is mijn gebed, als je nog een verkeerd beeld zou hebben van God, voor God zelf is dit een afgod. Doe dat weg. Keer terug naar de echte Messias, die we straks gaan herdenken op Pasen. En zagen een zegend paasfeest gewenst.